Oké, in de schriftlezing lazen we dat Mozes van God de woorden kreeg. Mozes, ga naar de farao, spreek. En zou je toch denken, als God iets zegt, als God jou ook nog eens laat zien van kijk wat ik kan doen, hè, met die staf, met zijn hand, met het water van de Nijl en bloed, dat Mozes zou zeggen, ja God, ik ga, ik heb het gezien, ik weet genoeg. Maar wat zegt Mozes? Maar God, ik kan al, zover als ik me kan herinneren, lukt het mij niet om goed te spreken. Wat zou ik toch maar tegen die farao gaan zeggen? En hoe God daar toch ook weer heel geduldig mee is, en dat God hem ergens ook nog eens tegemoet komt door te zeggen, oké, Aaron zal u tot een profeet zijn. En ik denk dat die gedachten, die gaan we vandaag ook tegenkomen in de les van Hizkia. As we have seen in the scripture reading, that Moses, when God showed him what he could do, and God told him, go to Pharaoh, that Moses said, well, God, as long as I can remember, I'm not that kind of guy. I cannot speak very well. And we see that God, even that Moses shows this unbelief, that God is working with him, and he allows Aaron to be his prophet. And I think that the thought of that lesson we will today also see in what Hizkia will encounter. Want we hebben gezien dat Hizkia, we zullen vandaag in 2 Koningen 18 gaan. We will today continue the lesson in 2 Kings chapter 18 and we will start in verse 9. We hebben gezien dat Hizkia koning werd en dat hij een heel bijzondere koning was. Er was voor hem en na hem geen gelijke, was er gezegd. Hij was iemand die er in staat was geweest om echt het volk zich te doen bekeren tot God. Hij verwijderde wat slecht was, hè, wat zijn vader Achas, die had daar allerlei verkeerde, echt slechte dingen gedaan. En hij was heel anders en hij was een goede koning. En de laatste keer hebben we ook gezien hoe hij Nehushtan, hoe hij die bronzen slang kapot sloeg, die de Israëlieten waren gaan aanbidden. We hebben ook gezien hoe hij het Pascha trachtte te vieren met heel Israël, hoe hij ook in staat was om ook het Noordelijke Rijk daarbij te betrekken, dat er ook uit het Noordelijke Rijk enkele waren die zich bereid waren om zich te bekeren tot God, om naar Jeruzalem te komen, om Israël te gaan aanbidden. We hebben ook gezien dat er sommigen waren die zich niet geheiligd en gereinigd hadden. En dat Hizkia dan eigenlijk tussenkomt bij God. En dat Hizkia eigenlijk, omdat deze mensen echt wel van goede wil waren, maar ze hadden toch iets gedaan wat niet naar de wil van God was. En hoe Hizkia eigenlijk pleit voor hen. En hoe God dat gebed verhoort. En hoe God hen het volk genas. En uiteindelijk was het volk zo blij. Want dat Pascha, dat was niet meer gevierd sinds oudsher. Sinds de dagen van David en Salomo, als ik me niet vergis. En na die 7 dagen van dat Pascha, wat besloten ze? Om nog eens 7 dagen feest te vieren. Herinner je dat ik toen ook gezegd heb van wat zouden wij zeggen als we op Garm zeggen van zullen we misschien in plaats van 1 uur te 2 uur samenkomen omdat we zo blij zijn omdat we God kunnen loven en prijzen. Wat zou onze houding daarin zijn? Wel, hun houding was dat die 7 dagen zeker niet te veel waren. So I gave a brief summary of what we have seen so far about Hizkia. How he was able to turn back the hearts of the people towards God. How he removed all the bad things that also his father Ahaz implied into the country. We saw last time that they celebrated the Passover. He was even capable of convincing people from the northern kingdom to come over and celebrate the Passover as the law required. And we saw that some of them did not sanctify themselves and trespassed the law of God that said that they should do that in order to partake of the Passover. And so Hizkia pleaded with God for them because their hearts were right, but they did not do what was right. And God heard the prayer of Hizkia and he cured the people. And when they had celebrated the Passover for 7 days, what did they do? They celebrated 7 more days. So that's how happy and thankful they were towards God. Nu, vandaag zullen we een ander aspect van zijn koningschap zien. En we gaan daar vandaag niet mee klaarkomen, omdat daar wordt nogal veel over gezegd. Maar we gaan eigenlijk het hebben over hoe hij als koning belegerd is geworden tijdens zijn koningschap. Today we will see another aspect of his reign. And that is the aspect that he is being besieged by the foreign king of Assyr. And we will not be able to deal with everything of this today, but we will give it a start today. Laten we naar 2 Koningen hoofdstuk 18 gaan. 2 Koningen 18. En daar lezen wij in vers 9. In het vierde jaar van koning Hiskia, dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, trok Salmanasser, de koning van Assur, op tegen Samaria en sloeg het beleg ervoor. Men nam het in na het verloop van 3 jaren. Dit hebben we eerder ook al gezien toen we Hosea van Israël hebben bestudeerd dat dit zich had afgespeeld. De koning van Israël werd Samaria ingenomen. De koning van Assur voerde Israël in ballingschap naar Assur en bracht haar naar Galach, Gabor, de rivier van Gozan en de steden der Mede, omdat zij niet hadden geluisterd naar de Heere hun God, maar zijn verbond hadden overtreden. Al wat hij aan Mozes, de knecht des Heeren, had geboden, zij hadden er niet naar geluisterd en het niet gedaan. Dus we worden eigenlijk in het kort nog eens herinnerd aan het feit dat zich dat heeft afgespeeld en wanneer zich dat afspeelde. Wat dan, ik heb dat vorige keer ook gezegd, het is moeilijk om te plaatsen wanneer nu dat Pascha heeft plaatsgevonden, omdat Kronieken, waar we dat gelezen hebben van dat Pascha, spreekt niet altijd over dezelfde dingen waar koningen wel over spreken. Dus het is moeilijk om te plaatsen als de ballingschap op dit moment al had plaatsgevonden, van het Pascha dan, of nog niet. In elk geval, hier worden we daar niet veel wijzer over. So we see here what we have already seen when we discussed Hosea, the last king of Israel, the northern kingdom. And as I told last time, it is difficult for me to exact pinpoint when all of this happened, when the Passover was celebrated, since Kings does not mention the Passover, where Chronicles does mention the Passover, and it's not really clear for me had the exile already been taken place or not. So, but anyway, we are reminded that in the fourth year of King Hiskia, Salmanasser besieged Samaria, and then for 3 years, after 3 years, he put all the inhabitants in exile. Goed, vers 13. In het 14e jaar van koning Hiskia, dus 10 jaar later, na die eerste belegering van Samaria, zien we trok Sanherib, dus een andere koning, een opvolger, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. En Hiskia, de koning van Juda, zond tot de koning van Assur naar Lachish deze boodschap. Ik heb gezondigd, trek van mij weg. Wat gij mij oplegt, zal ik opbrengen. Toen legde de koning van Assur aan Hiskia, de koning van Juda, 300 talenten zilver op, benevens 30 talenten goud. En Hiskia gaf al het zilver dat zich bevond in het huis des Heren en in de schatkamers van het koninklijk paleis. Te dien tijde ontblootte Hiskia de deuren en de posten van de tempel des Heren, die Hiskia, de koning van Juda, had laten beleggen. En hij gaf het aan de koning van Assur. Tot hier. Dus hier zien we dat op een gegeven moment dat de koning van Assur, Sanherib, eigenlijk zelfs Juda steden bezet. En dat hij ook dreigt naar Hiskia om verder te komen naar Jeruzalem. En wat doet Hiskia? En ik denk dat dit een beslissing is die een van zijn slechtste beslissingen is geweest die hij heeft genomen. Ondanks het feit dat hij een zeer goede koning was, zien we toch dat ook goede mensen soms slechte keuzes kunnen maken. En Hiskia maakte hier een slechte keuze, want wat had hij moeten doen? Had hij bang moeten hebben van de koning van Assur? Had hij moeten zeggen, ik heb gezondigd tegen u, o grote koning van Assur? Nee, hij had zijn vertrouwen op God moeten stellen. En dat doet hij op dit moment niet. Hij stemt erin toe om eigenlijk belasting te betalen aan de koning van Assur. En als we ons dat nog herinneren, gaan we eens heel even naar 2 Koningen hoofdstuk 16. 2 Koningen hoofdstuk 16 vers 8. 2 Kings chapter 16 verse 8. Daar lezen wij, Achas, dat is zijn vader, dat is de vader van Hiskia, nam het zilver en het goud dat zich bevond in het huis des Heeren en in de schatkamers van de koning Paleis, en hij zond het als een geschenk aan de koning van Assur. Dus we zien dat zijn vader eigenlijk hetzelfde had gedaan. Maar ja, je kunt je inbeelden, als zijn vader al alles had weggegeven, dat er nimmer veel was om nog weg te geven. Dus wat doet Hiskia? Hij ontbloot in vers 16 van hoofdstuk 18, hij ontbloot de deuren en de posten van de tempel. Dus alles wat met goud en met allerlei kostbare dingen was bekleed, dat trok hij van de muren af om toch maar iets te kunnen geven aan die koning van Assur. So we see here that in the 14th year of his reign, that the king, the follow-up king, Sennacherib of Assur, he came and he occupied the cities of Judah. And what did Hiskia do? And it is not to his credit, because we see him doing here something that was wrong. Instead of trusting upon God, he was willing to pay a tribute to the king of Assur. And so we see that even good men, even good kings, sometimes make bad decisions. And of course, if we apply it to our own lives, we understand how easily that can happen. But since we saw that his father Ahaz already gave everything away that was in the temple, as 2 Kings 16 read, then we know and we understand why Hiskia in 2 Kings 18 verse 15, where when it is said that he stripped in verse 16, he stripped the doors and the frames of the temple from the gold and the silver, and that's what he gave to the king of Assur. And so he was willing to pay the tribute. But see what on in verse 17. What do we read in verse 17? Daarna, dus het lijkt mij als daarna wordt gezegd dat dat enige tijd later is. We gaan ook zelf zien waarom. Daarna zond de koning van Assur, de veldmaarschalk, de hofmaarschalk en de maarschalk uit Lachish met een sterke legermacht naar Jeruzalem tot koning Hiskia. Zij trokken op en kwamen te Jeruzalem, en toen zij opgetrokken en gekomen waren, stelden zij zich op bij de waterleiding van de bovenste vijver op de weg naar het volksveld. Toen zij om de koning riepen, ging de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia, tot hen uit met de schrijver Sebna en de kanselier Joach, de zoon van Asaf. En de maarschalk zeide tot hem, zeg tot Hiskia, zo spreekt de grote koning van Assur. Wat is dat voor een vertrouwen dat gij koestert? Until verse 19. Well, laten we vers 20 ook lezen. Gij meent zeker, verse 20, dat louter lippentaal voor beleid en kracht tot strijden kan doorgaan. Op wie vertrouwt gij toch dat gij tegen mij in opstand komt? Wat was er dus gebeurd? Enige tijd later denk ik dat Hiskia is gaan nadenken en tot inkeer is gekomen en zegt van, hé, ik had dat niet mogen doen. Ik moet niet aan een vreemde koning mij gaan onderwerpen. Ik moet mij aan God onderwerpen. En ik ga stoppen met die belasting te betalen. Nu, de koning van Assur, ja, die hoort van, oh, wat heeft die Judeer daar aan de hand? Die geeft me geen belasting meer. Ik ga eens even orde op zaken stellen. En hij stuurt daar enkele van zijn diplomaten naar Hiskia toe met de woorden, hoe kom jij toch aan dat groot vertrouwen? Waar haalt jij het in je hoofd dat jij denkt tegen mij iets te kunnen beginnen? Dat jij denkt geen schatting meer te moeten betalen aan mij? Op wie vertrouwt jij, zegt hij, dat jij tegen mij in opstand komt? So if we have read until verse 20, we see that apparently at some point Hiskia came to his senses and he stopped paying tribute. And when the king of Assur heard that he stopped doing that, he came to Hiskia, he sent some messengers to Hiskia to question him, where do you get into your head to stop paying tribute to me? Who are you to rise up against me? I am the great king of Assur. And so it seems that Hiskia thought about what he did and how wrong it was, and that he should not do that. He should trust upon God. And natuurlijk, kijk wat die koning zegt in vers 21. Look what the great king of Assur says in verse 21. Nu dan. Zie, gij vertrouwde op die geknakte rietstaf. Op Egypte. Die als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort. Zo is Farao de koning van Egypte voor allen die op hem vertrouwen. En als gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heer onze God, is hij niet dezelfde wiens offerhoogt en altaren Hiskia heeft verwijderd, terwijl hij tot Juda en Jeruzalem zeide, voor dit altaar te Jeruzalem zult gij u neerbuigen. Tot hier. Dus die komt dan tot Hiskia met de boodschap. Hiskia, vertrouwt gij nu misschien op de koning van Egypte, die voor mij niet anders is als een geknakte rietstaf? Nu, als je een rietstaf kijkt, of een rietstaf, dat is zo onbetekenend, als je erop leunt, krakt het, laat staan een geknakt rietstaf, daar heb je hele gans niks aan. Met andere woorden, Hiskia, je bent toch zeker niet van plan om te vertrouwen op Egypte? Hoe gaat Egypte u kunnen helpen? En als het niet Egypte is, zegt die koning van Assur, is het dan misschien op die God van u waar jij op vertrouwt? Is het misschien die God van wie Hiskia de grote koning al die offerhoogte heeft laten verwijderen? Ja, want dat heeft Hiskia gedaan toen al die offerhoogten doorheen Jeruzalem verspreid waren. In plaats van dat God in de tempel aanbeden werd, heeft Hiskia gezegd, hier op deze plaats alleen moet God aanbeden worden. En dus die koning die stelt gewoon een vraag. Op wie gaat je toch maar vertrouwen, Hiskia, dat jij het gedurfd hebt om tegen mij een opstand te komen? So we see that the king of Assyria says, are you maybe going to trust upon the king of Egypt, who is like, I don't know what the English reads.
Splintered reed of a staff.
Yeah, who is like a splinter reed of a staff. A reed of a staff in itself is nothing. You can't lean up in, let alone a splintered one. So, he's saying, are you going to really trust upon Egypt for your help, that you dare to rise against me? Or is it, on the other hand, is it your God that you put your trust upon? The same God who the great King Hiskia told his inhabitants, you should remove all these altars, and you should only worship God in Jerusalem at that one altar. Is it that same God that you're going to trust upon? Kijk wat die dan zeggen in vers 23. Wel aan dan. Ga toch een weddenschap aan met mijn heer de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden geven, indien gij van uw kant de ruiters daarop geven kunt. Tot hier. Kennen we dat soms? Ik heb het juist nog met onze Nathan gedaan. We waren wat aan het steffelen. En wat doet gij als je sterker bent? Of als je je krachtiger voelt ten opzichte van iemand die minder is. Wat gaat je zeggen? Ik zei juist tegen Nathan, hij was boos op mij en we wouden wat steggelen, wat vechten. Ik zei, Nathan, ik ga 1 hand op mijn rug doen en dan nog zal ik van u winnen. Ja? Kennen we dat? Iemand die sterker is? Want dat is wat hier die koning doet. Hij zegt, Hiskia, denk eens na. Ik geef u 2000 paarden. Je hebt nog niet eens genoeg manschappen om die 2000 paarden te bemannen. Wat gaat je toch maar willen doen, gij met uw nietig legertje, tegenover mijn groot leger? Ik had nog een voorbeeld daarin. Wacht, laat me eens even kijken. Een ander voorbeeld is, soms zeggen we wel eens tegen elkaar, als we willen gaan lopen of zo, weet je wat? Ik geef u 10 meter voorsprong en nog zal ik van u winnen. Dat is net hetzelfde wat die koning hier doet. So we see in verse 23 that this king is so confident, the king of Assur, so confident of himself that he says to Hiskia, I will give you 2000 horses. Can you provide the riders for these horses? With other words, I'm so much stronger, you have an army that is nothing. And we sometimes do that when we fight with each other, we say, oh, I will give you a head start, 10 meters, and I will still win from you. Or when you fight with somebody, you say, oh, even with one arm tied to my back, I will win from you. And so this is exactly what the king does. He says, I will give you 2,000 horses. Can you provide the riders? Vers 24. Hoe zou jij ooit een aanval kunnen afslaan van 1 enkele landvoogd, een van de geringste dienaren van mijn heer? En gij hebt uw vertrouwen gevestigd op Egypte, voor wagens en ruiters. 25. Ben ik dan zonder de wil des Heren opgetrokken tegen deze plaats, om haar te verwoesten? De Heer heeft mij gelast, trek op tegen dit land en verwoest het. En hier, until verse 25, hier begaat de koning van Assur een grote fout. Want hij maakt zichzelf de uitvoerder van Gods wil. En ten dele klopt dat ook. Misschien was hij zelfs bekend, ik heb in de outline de schriftverwijzingen erbij staan, misschien was hij zelfs bekend met de profetieën die er gegeven waren over wat Assur zou doen aan Israël en Juda. Maar deze koning is zo hoogmoedig dat hij zichzelf in de plaats van God zelf. Hier wil hij eigenlijk de indruk wekken naar het volk. Ik ben de uitvoerder van de wil van uw God. Hoe zou je dan tegen mij ooit maar iets kunnen beginnen? What we see here until verse 25, what we see the king of Assur doing in his pride, he makes himself the executor of the will of the Lord. And then to a certain degree, that is correct. But what he actually thinks, that it is his own strength and power that is accomplishing everything. That he is the one who is going to determine how things will be and how things will not be. And he is trying to influence the people of Jerusalem to scare them. I am the executor of the will of your God. What are you going to do against me? So he makes a very big mistake here. Verse 26. Toen zeide Eliakim, de zoon van Chilkia, Zetna en Joach tot de maarschalk, spreek toch tot uw dienaren in het Aramees, want wij verstaan dat wel, maar spreek met ons aanhoren van het volk op de muur, niet in het Judees. Maar de maarschalk zeide tot hen, heeft mijn Heer mij soms tot uw Heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken en niet tot de mannen die op de muur zitten en met u hun drek te eten en hun water te drinken? Toen trad de maarschalk naar voren, riep met luider stem in het Judees en sprak het woord. Hoort het woord van de grote koning, de koning van Assur. Zo zegt de koning, laat Hiskia u niet bedriegen, want hij kan u niet uit mijn macht redden. En laat Hiskia u niet op de Heere doen vertrouwen door te zeggen, de Heere zal ons zeker redden, zodat deze stad niet in de macht van de koning van Assur wordt gegeven. Even tot hier. Wat probeert deze maarschalk die door de koning is gezond te doen? Hij probeert het geloof te ondermijnen van de Judeërs. Hij probeert twijfel te zaaien in dat hart van de Judeërs. En zou dat lukken? Denk eens naar uw eigen. Denk eens aan uw eigen. Als jij met God probeert te wandelen. Als jij op God probeert te vertrouwen. En daar komen mensen in uw leven die net zoals deze koning, die proberen te ondermijnen waarin jij gelooft. Die proberen te ondermijnen dat jij zou vasthouden aan God. Lukt hen dat soms? Hier zien we dat die maarschalk, eerst is er zo'n een diplomatisch gesprek. Blijkbaar konden sommige van die Judeërs Aramees. En proberen ze eerst met diplomatie met elkaar te overleggen. En zeggen ze, ja maar spreek maar met ons, niet in het Judees. Die mensen op de muur, die moeten dat allemaal niet horen. Laten we proberen onderling dat op te lossen. Maar die maarschalk, die heeft daar lak aan en die spreekt iedereen toe die het kon horen. En uiteindelijk probeert hij hun geloof te ondermijnen. Laat Hiskia u niet bedriegen, zegt hij. Laat Hiskia niet op de Heere doen vertrouwen. En weet je wat Hiskia hen gezegd had? Laten we eens heel even naar 2 Kronieken gaan. 2 Kronieken hoofdstuk 2 Kronieken hoofdstuk 32. 2 Chronicles 32. Vers 6 tot en met 8. Vers 6 until 8. Ook stelde hij oversten. Dus toen Hiskia gehoord had dat die koning in aantocht was, wat had hij toen gedaan? Hij had eerder, kan je dat lezen, die eerste verse, hij had de muren verstevigd. En in vers 6 lezen wij, ook stelde hij krijgsoversten over het volk. Hij verzamelde hen bij zich op het plein van de stadspoort en sprak hen bemoedigend toe. Wees sterk
en moedig. En vrees niet en word niet verschrikt van de koning van Assur en de gehele menigte die met hem is. Want met ons is meer dan met hem. Hoe? Had Hiskia dan zo'n indrukwekkend leger? Was hij dan in zo'n stevige positie dat hij heel dat leger even kon vernietigen? Als we zien hoe zelfzeker hij is. Is dat wat Hiskia bedoelt? Nee, we weten dat dat niet is wat hij bedoelt. Wat bedoelt hij? Vers 8. Met hem is een vleeselijke arm. Maar met ons is de Heere, onze God, die ons helpt en onze oorlogen voert. En het volk steunde op de woorden van Jechizkia, de koning van Juda. Dus we zien dat Hiskia hen had aangemoedigd. Hij had hen aangevuurd om te blijven vertrouwen. En dan komt die maarschalk en die springt dat volk toe. Doe dat maar niet. Je kunt maar beter niet vertrouwen op Hiskia. Je kunt maar beter niet vertrouwen op uw God. So what we see here is that the messenger of the king of Assur, he tries to undermine their faith. He says, do not trust Hiskia. Do not trust your God. And so as we have read, when Hiskia found out that they were coming, what did he do? He fortified the city and he encouraged the people to trust upon the Lord. Because although they have a mighty army, Hiskia says, we have somebody who is more and who is more powerful. So he tried to really encourage the people. And actually that's another quality of Hiskia. To encourage those who are weak in the faith. En we zien dat eigenlijk ook als een mooie een eigenschap die Hiskia ook had. Hij kon ook mensen aanvuren en aanmoedigen wanneer zij het moeilijk hadden. Wanneer hun geloof op de proef werd gesteld. Dus wat lezen we verder in vers 31. Vers van 2 Koningen 18. So if we continue in 2 Kings 18 verse 31. Dat de hofmaarschalk verder gaat en hij zegt. Luister niet naar Hiskia. Want zo zegt de koning van Assur. Brengt mij hulde en geeft u aan mij over. Dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok en van zijn vijgenboom. En het water van zijn put mogen drinken. Totdat ik kom. En u meevoeren naar een land als het uwe. Een land van koren en most. Een land van brood en wijngaarden. Een land van olijfbomen, olie en honing. Zo zult gij leven en niet sterven. Maar luister niet naar Hiskia. Want hij misleidt u door te zeggen. De Heere zal ons redden. Tot hier. Until verse 32. Dus de koning gaat verder. Met echt de mensen proberen twijfel in hun hart te zaaien en te zeggen van kijk, ik zal u dit voorstellen. Als je niet op Hiskia vertrouwt, dan ga ik u laten wonen waar je woont, totdat ik beslis dat ik u allemaal ga meenemen. En dan zal ik u laten wonen in een land waar het goed is. Nu, dit is nu precies wat de Satan doet. De Satan brengt twijfel en ongeloof in het hart. En hij belooft iets wat hij niet zal waarmaken. Want denk je nu echt dat de koning van Assur, als hij gezegd heeft, en nu is het genoeg met die Judeërs, en nu ga ik ze wegvoeren, dat hij ze in een nieuw land zou laten wonen, waar het allemaal goed zou zijn? Wie zou dat niet willen? Nee, daar zouden ze juist tot slaven worden. Daar zouden ze het heel slecht hebben. En dat is nu net wat Satan doet, wanneer hij de mensen voorschotelt. Zondig maar. Het is fijn. Het is aangenaam. Maar wanneer dan die slavernij van de zonde komt, dat zal die niet vertellen dat dat het gevolg is. So what we see here is that the king of Assur really tries to undermine the faith and the confidence of the Judeans. And he tries to portray them, he says, well, if you honor the king of Assur, if you surrender to me, I will let you live where you live. And at one point, when I decide that it is enough, I will take you to my country. And there you can continue to live in a land where everything is good. But that would not be true. He would not let them live in his land as free men. He would enslave them. So it's a lie. And this is exactly what Satan does. Satan tells a lie. He says, oh, it's okay to sin. It's okay if you are not obedient to God. And look how good it will be. But it will not. It is a deception. En zo probeert hij dus te zeggen, luister niet naar Hiskia, want hij misleidt u door te zeggen, de Heere zal ons redden. Vers 33. Heeft ons een van de goden der volken zijn land ooit kunnen redden uit de macht van de koning van Assur? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar de goden van Sepharwaim, Hena en Iwa? Hebben zij soms Samaria uit mijn macht gered? Wie waren er onder al de goden van de landen die hun land uit mijn macht hebben gered, dat de Heere Jeruzalem uit mijn macht zou kunnen redden? Wat doet hij nu? Dat is typisch met leugenaars. Leugenaars die hebben een heel goed geheugen nodig, want die vergeten vaak wat ze eerder gezegd hebben. Wat had hij eerder gezegd? Ik ben de uitvoerder van de, God, van de wil van uw God. En wat zegt hij nu? Zou uw God mij, u uit mijn hand kunnen redden? Dat is heel iets anders dan wat hij eerder zei. Hij zegt, kijk eens naar al die goden van al die volken die ik heb veroverd. Waren al die goden misschien in staat om hun land te redden? Hoe zou dan uw God mij kunnen redden? So if we read from 33 to 35, we see, look at all the gods and all the countries that I have conquered. Were these gods able to save them from my conquering? No. Where are all these gods? And so we see actually in verse 35 that he speaks a lie. And this is typical about liars. They need such a great memory to keep remembering all of their lies. Because what did he tell them earlier in verse 25? He said, I am the executor of the will of your God. And what does he say now in verse 35? He says, will your God be able to save me from my hand? Vers 36. Maar het volk bleef zwijgen en zij antwoordden hem met geen enkel woord, want het bevel des konings was, gij zult hem niet antwoorden. Toen kwamen de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Gilkia, de schrijver Sebna, de kanselier Joach, de zoon van Asaf, met gescheurde klederen tot Hiskia en zij brachten hem de woorden van de maarschalk over. En dit laat ons ook weer zien. Het is niet omdat jij gelooft. Het is niet omdat jij vertrouwen hebt in God, zoals deze mensen dat hadden, dat soms dat nieuws of een bedreiging u niet kan verontrusten. Deze mensen waren wel degelijk verontrust met die bedreiging die daar overkwam. Maar hoe gingen zij daarmee om? Wat doen zij nu zij dit gehoord hebben? Laten zij hun geloof omgezet worden in ongeloof? Hun vertrouwen in God in wantrouwen? Of gaan ze juist in God vertrouwen? En daar gaan we vandaag natuurlijk niet het antwoord op geven. Daar gaan we volgende keer mee verder gaan. Maar wel een heel belangrijke les. Heel mooie les ook. So we see that the people remained silent when they heard this. They did not give any response because the king commanded it. And so we see when they heard this message from the messenger, they came to Hiskia. And with torn clothes, they spoke to him the words that were delivered to them. And so we see even people of faith, even people who have confidence in God, when something or somebody threatens them, they can become afraid. And that's not something to be ashamed of. That is not something unusual. It's normal. But what do you do when you become afraid? And this is something that we will see next time, because there is a great lesson to be learned from this event. But that's for next time. Dat is voor de volgende keer. Amen.